Halleluja. Life is exciting.
Het leven is best spannend.
It's busy, but
druk.
We can trust God in every situation.
Maar we mogen God in elke situatie vertrouwen.
Shall we pray?
Laten we eerst bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
Thank you this morning.
Dank u wel vanochtend.
We are here.
We zijn hier.
We can praise you in freedom.
We mogen u in vrijheid eren en prijzen.
We can sing praises to you.
Dat
knowing
we,
that you are our God and you are in our heart, you are in our midst.
Dat we u mogen bezingen en dat we mogen weten dat u in ons hart bent en in ons midden hier.
Open our hearts and minds.
Open onze harten en onze gedachten.
That we will hear you.
Dat we u zullen horen.
We will hear the still voice.
Dat we uw stille stem zullen
we'll
horen.
Hear you through the storm.
Dat we u door het stormgeluid heen zullen
that
horen.
We'll leave here knowing that we've encountered you once again.
Dat we straks naar huis zullen gaan en mogen weten dat we u vanochtend weer ontmoet hebben.
Bless your word and bless our hearts this morning.
Heer, we vragen u zegen over uw woord vanochtend en over onze hart.
Amen.
Amen.
Just a quick question.
Even een snelle vraag.
If you were asked to describe the gospel in one word, what would you say?
Als je nou het evangelie moet samenvatten in één woord, wat zou je dan zeggen?
One. Not a phrase.
Niet een zin, gewoon één woord.
One.
Roep
suggestions?
Love.
Love. Love. Perfect. Mm-hmm.
Opstanding hoor ik daar. Resurrection.
Resurrection. Mm-hmm.
Jezus.
Jesus. Right.
Grace.
Genade.
Ja.
Oh, draag je genade?
Ja, genade.
Okay.
Grace.
Grace, ja. Yeah.
Ik hoor nog iets?
Hope.
Hope. Ja. Yeah. Love, liefde.
Yes, I think we can go on and on.
Kun je stiekem toch een heleboel woorden hebben.
They are all perfect.
Maar dit zijn allemaal hele goede beschrijvingen.
I think for me, when you come to it, the whole essence of the gospel is about redemption and forgiveness.
Als ik nou het evangelie moet samenvatten, zou ik zeggen redding en vergeving.
Hope, yes.
Hoop, zeker.
Love, yes.
Liefde, absoluut.
Whatever, they are all perfect.
Die horen er allemaal bij.
But redemption,
maar redding,
forgiveness is
vergeving,
so special to me.
Dat is echt heel belangrijk.
There's a passage that I want to look at this morning.
En we gaan vanochtend naar een bepaald
Luke chapter 15,
stuk
if you have your Bible,
uit de Bijbel kijken. Als je Bijbels bij je hebt, Lucas 15, maar het staat hier ook op het scherm.
And it's a very long passage, but I'm not going to preach about the whole passage.
We gaan niet over het hele hoofdstuk en ook niet over het hele deel van dat hoofdstuk preken. Dat is een beetje te veel.
There are three parables Jesus told in this passage.
In dit hoofdstuk zien we eigenlijk drie gelijkenissen die Jezus vertelt.
From 15 verse 1 to 32.
Als je het hele hoofdstuk neemt van vers 1 tot 32, zijn er
so
drie gelijkenissen.
Three parables. But if you read the parables well, you realize that they are all talking about one thing.
Maar als je die drie gelijkenissen na elkaar leest, dan zie je dat het eigenlijk allemaal over hetzelfde gaat.
It's about something being lost.
Het gaat over iets dat verloren is.
And found at the end.
En dat weer gevonden
and there's
wordt.
Rejoicing.
En er is vreugde.
So there's offenses if you look at the third parable.
Vooral in dat derde verhaal is er
offense.
Ja, ik heb hem bijna.
Miriam is dead. Help.
Meer? Sorry. Offenses. Zit je weer niet op te letten? dat je mensen wat aandoet.
And
beledigd, ja. Yeah.
Good.
Ja,
and then there's forgiveness.
En dan
the
is er vergeving aan het eind.
It's said that it's one of the most beautiful stories in the Bible.
Het wordt door velen een van de mooiste verhalen uit de Bijbel genoemd.
So the first parable from verse 3 to 7 is about a sheep that goes away lost and then the shepherd leaves everything, goes after the sheep and finds the sheep and there's rejoicing.
In vers 3 tot 7 zien we eerst het verhaal over het schaap dat er vandoor gaat. En die herder die gaat er achteraan, laat alles achter, gaat dat schaap zoeken, vindt hem weer en dan komt hij thuis en dan wordt er feest gevierd.
The second parable, a woman who loses a coin. It's supposed that she was poor. She loses a coin, she sweeps everywhere, searches everywhere in the room, look everywhere, finds the coin, rejoices.
En het tweede verhaal heeft dezelfde opbouw eigenlijk. Die vrouw die is een munt kwijt. En misschien was ze arm, misschien iets anders. Maar in ieder geval, ze was die munt kwijt. En ze zoekt het hele huis door, maakt alles schoon in alle hoeken. En als ze hem dan vindt, dan is er weer feest. En ze haalt de buren erbij.
The third parable, that's where I want to talk about, is a young man who takes everything, what he thinks belongs to him from his father, goes away, squanders everything, comes back to the father receives him and is rejoicing.
En het derde verhaal, en daar gaan we het vandaag over hebben, dat gaat over een zoon die eigenlijk zich toe-eigent, wat op dat moment misschien nog niet helemaal van hem is. Hij gaat ermee vandoor, hij geeft al dat geld uit en uiteindelijk komt ook dat weer goed.
Some people call that the prodigal son, as is translated somewhere.
In het Engels heet dat the prodigal son, de opstandige zoon eigenlijk.
Some say the lost son.
Soms zeggen we de verloren zoon.
But that's probably not the real thing, because the focus is not really about on the son. At the end of the story, the focus is on the father.
Maar eigenlijk is de verloren zoon niet echt helemaal een goede benaming voor dit verhaal. Want eigenlijk ligt de nadruk op die vader, de liefhebbende vader en de vergevende vader.
And so it's been said that you can call that the loving father, the parable of the loving father.
Dus sommige mensen zeggen wel, je kan het beter gelijkenis van de liefde van de vader noemen.
It's like talking about salvation and you focus on you, the sinner. Actually, the essence of salvation is on God, because he's the one who gives us.
En dat is ook met redding zo. Eigenlijk, als je zegt, ja, redding, ja, dat gaat allemaal om mij. Nee, dat gaat juist allemaal om God.
So, well, let's look at the story then.
Laten we het verhaal even bekijken.
And because of time, I won't look at the whole story, because the story can also be divided into two. There's the son who comes back, but there's also the other son who stays at home and his reaction towards the father.
Het is best een lang verhaal en het valt eigenlijk in twee gedeeltes. Het eerste gaat over die jongste zoon die er vandoor gaat en weer terugkomt. Maar het tweede gedeelte gaat over die oudste zoon en die daarop nogal heftig reageert als die jongste zoon terugkomt.
If we go into the second son, that will take us forever, so let's leave that.
En het duurt misschien een beetje te lang om nu naar die oudste zoon te kijken.
So
dus dat houden we voor een andere
son,
keer.
Happens?
We gaan eerst naar de eerste zoon kijken.
She wants to read it.
Sorry,
yeah.
Ik ga hem even voorlezen, want ik weet niet of iedereen het voor de geest hebt. Het is ook hier op het scherm dus. Jezus gaf ook dit voorbeeld. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Dat vind ik al moeilijk genoeg. Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu. Hebben. De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Even kijken hoor. Ja, precies. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Mag je door naar de volgende slide? Ja, dat had je al bedacht. Toen dacht hij, thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten. Toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen en meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. Toen gingen ze feest vieren.
Halleluja.
Amen.
Well, so you hear the story of a man who has two sons.
We horen het verhaal van die vader die twee zoons heeft.
So you have three characters here: the father, the younger son, and the older son.
We hebben dus drie personen in dit verhaal: de vader, de jongste zoon en de oudste zoon.
The younger son, we don't know what happened. All of a sudden, demanded from their father, give me my share of my inheritance.
We weten niet helemaal wat de aanleiding is, dat horen we niet, maar opeens zegt de jongste zoon, vader, ik wil eigenlijk mijn geld nu al hebben.
Under Levitical law, the father was supposed to give two-thirds of the property to the younger, to the older son.
En volgens de wet in Leviticus zou de vader 2/3 van zijn bezit aan de oudste zoon geven.
And the younger son get 1/3.
En de jongste krijgt dan 1/3.
Women were not allowed to inherit.
En vrouwen die kregen over het algemeen de inheritance, erfenis niet.
Erfenis, ja. It was not unusual for a man to actually divide his inheritance or his properties to his children before he died. It was normal.
Op zich was het niet ongebruikelijk dat iemand zijn bezit zou verdelen en aan zou geven. Dit is van jou
But
en dit is van jou, voordat hij overleed.
What is abnormal in this situation is the son asking the father to give him.
Maar wat wel ongebruikelijk is, is dat die zoon zegt: ik wil dat nu al hebben.
Not only okay, give it to me, but give it to me so that I can go and do whatever I want to do with it.
Niet alleen van ja, dat is van mij, maar ik wil het nu hebben zodat ik er wat
what
mee kan gaan doen.
What it implied was that the son was saying, "Father, I want you dead now."
En eigenlijk indirect zegt die zoon: vader, wat mij betreft bent u dood.
Father, you are not important. It's your property that is important. Give it to me. I will do whatever I want to. You are dead.
Het gaat me eigenlijk niet meer om u, maar het gaat me om dat geld en daar wil ik wat mee.
I wonder how you respond if your child, your daughter or a son comes to you and say, can I have my share of the inheritance so that I can go away?
En ik vraag me af hoe je zou reageren als je eigen zoon of dochter dat zou zeggen van, ja, mag ik nu alsjeblieft dat geld al hebben?
If you are an African, you pick a stick and chase the child away.
In Afrika zou je een grote stok zoeken en die mensen maar wegjagen.
I don't know what the Dutch will do.
Misschien is dat in Nederland niet helemaal.
It's interesting that the father responds differently from what I would do.
Maar in ieder geval zien we dat die vader heel anders reageert.
The father says nothing. He divides the inheritance between them.
De vader zegt eigenlijk niks. Tenminste, daar staat niks van. En hij verdeelt het bezit gewoon onder hen.
We don't see, oh, that's strange. Why are you asking this? We don't hear. It's, something went on. Probably he asked, what do you want to do with the money? Do you think you can? I'm sure probably a sensible father will ask questions.
Er zijn misschien best wel vragen gesteld van, joh, wat ga je daarmee doen en waarom? Maar daar lezen we allemaal niks over hier.
But in the end, at the end of the day, the father gives the child what he wanted.
Waar het om gaat is, hier de vader verdeelt het en geeft die zoon waar die om vraagt.
And then off he went.
En die zoon gaat ermee vandoor.
And I think, let's pause a minute. There are times in our lives that people we love, things that are dear to us, situations that are dear to us, that we have to let them go.
En er zijn soms situaties in ons leven dat we dingen moeten loslaten. Speciaal voor onze jongste dochter.
We have to let things go.
We moeten dingen loslaten.
You may know that this is not right. This person, they are stumbling blocks on the way, but at some point we have to let things go.
Soms zijn er dingen die gebeuren of mensen van wie je houdt die maken beslissingen en je weet van oh jongens dat gaat
we
fout. Maar je moet het loslaten.
Some things in our life forever.
Sommige dingen kun je gewoon niet blijven vasthouden.
I'm sure the father felt the pain when he gave out the inheritance to the son.
Ik weet zeker dat het pijn deed voor die vader om But zijn bezit te verdelen.
What could the father do? He could say no.
Maar wat dan? Hij had nee kunnen zeggen.
And probably have a whole life of fighting with the son.
En dan had hij misschien een leven lang ruzie
At
gehad.
At the end, the father decided that this was the best for both the son and for him.
Maar die vader die beslist, okay, dit is het beste voor die zoon en voor mij.
And I think it's important for us as Christians to realize that if we have to let go, it's not the easiest thing in the world.
En het is ook voor ons belangrijk om te onthouden dat loslaten is kan heel belangrijk zijn, maar is echt niet makkelijk.
But we can trust that whatever situation we are getting ourselves into, our children are getting into, we can trust that the God who knows everything and who controls everything is with them and is with us as well.
Maar wij mogen erop vertrouwen dat God gewoon de controle heeft. Wat er ook met ons gebeurt, wat er ook met onze kinderen gebeurt, hij is degene die
and
uiteindelijk
so
de baas is.
The son had this perfect dream.
En die zoon die had echt een droom van nou ga ik zo
sure
mijn leven
he
leven.
Thought about how he would go and live with his friend, maybe invest the money, maybe start life somewhere without the control of the parents. If you have a teenage children, you understand what I mean. They can be pain.
Okay, that was a bit too long.
Not you, Hawa. She's lovely.
Die jongen die had dromen, die had misschien allerlei plannen van, ik ga dit investeren of ik ga zo vrienden maken. En what did you say after that? Ik weet het niet meer.
Ja,
het punt is duidelijk. Je mag naar de volgende.
It's a life of struggle, but you know, if we let things go, children have their dreams, people have their dreams. Let people dream.
Ieder heeft zijn eigen droom en dat kan soms in conflict raken met wat wij voor andere mensen willen, maar we moeten dat ook leren loslaten.
This son had a wonderful dream. We are not told exactly what his dreams were, but you look down from 13, he had shattered dreams.
Er staat hier niet in detail wat die dromen waren van die zoon, maar wat wel duidelijk is, is dat die droom die spat als een zeepbel uit elkaar.
So not long after that, the young son got together all he had, set off to a distant country.
Daar staat, hij nam al het geld mee, hij ging naar een ver land en hij gaf het allemaal uit aan een leven vol plezier.
There he squandered everything.
Eigenlijk vergooide hij dat geld.
In wild living.
In een wild leven.
So he had this perfect idea. Well, God had something else in mind.
En hij had zijn mooie droom, zijn perfecte idee, maar God had iets anders in gedachten.
He became needy.
En hij voelde echt die nood.
He had no food to eat.
Hij had geen eten meer.
He had no money.
Hij had geen geld meer.
And he did the unthinkable.
En hij deed wat eigenlijk ondenkbaar was.
As a Jew, he was not allowed to actually touch pigs.
Als een Jood mocht hij varkens eigenlijk niet eens aanraken.
In Leviticus we are told that the pig is unclean for you as a Jew.
In Leviticus staat voor de Joden dat varkens onrein zijn.
You must not eat their meat.
Je moet het niet eten.
Or touch their carcass.
En je mag het lichaam niet aanraken.
They are unclean for you.
Ze zijn helemaal onrein.
But what did this man do?
Maar wat ging deze jongeman doen?
He found himself in a situation where he had nothing but to go and feed pigs.
Eigenlijk laat dit de wanhoop zien. Er was niks meer wat hij kon doen, behalve op die varkens passen.
To a point that he was so hungry that he wanted to eat the food that was given to the pig.
En het werd nog erger. Hij had zo'n honger dat hij zelfs geneigd was om dat eten van de varkens maar te gaan
eten.
Talk
of desperation.
Over wanhoop gesproken.
Lost hope.
Verloren hoop.
And he's there. What can I do?
En hij zit daar. Wat kan ik doen?
Fortunately, he was not even given that.
En niemand gaf hem dat zelfs, dat eten.
But if you read on, it comes to a point where he realizes that yes, I've done something wrong.
Maar dat is het moment dat hij zich realiseert van, hey, hier is iets fout gegaan.
When he came to his senses.
Hij kwam weer bij zinnen.
He said.
En toen zei hij.
How many of my father's hired servants? Have food to spare, not only to eat, but have food to spare.
Hoeveel van mijn vaders knechten hebben eten zelfs over? Niet alleen hebben genoeg te eten, maar hebben zelfs eten over.
Here I am starving.
En hier zit ik en ik heb te weinig.
Not until we get to a point where we can see God as He is, to see His graciousness, His love, His mercies, we cannot actually go to Him.
En we kunnen pas eigenlijk bij God komen als wij ons realiseren wie Hij is en hoe Hij is, hoe zijn liefde is en hoe zijn genade is. En dan kunnen we bij Hem komen.
Most of the stumbling blocks we find people having trouble with coming to Christ. They see God in a different light. He's an angry God. He's a God who punishes. He doesn't love.
En de meeste struikelblokken die mensen ervaren, waardoor ze niet bij God komen, is omdat ze een vertekend beeld van God hebben. Dat Hij een boze God is, dat Hij een straffende God is.
But here was a son who remembered the good things, the love, the care, the abundance of everything that he could get back from his father.
Maar deze zoon die herinnert zich nog de liefde, de zorg, de overvloed die hij bij zijn vader had.
And this is how it is that we can go to God, we can see Him as He is, the loving, the caring, the gracious. No matter who we are, no matter what we've done, we can always go to Him.
En het maakt niet uit wat we gedaan hebben, maar als wij ons realiseren wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft, dan kunnen we altijd bij Hem komen.
But before He actually goes back, he kind of thought out a plan what he suppose what he's going to tell the father.
En voordat hij echt teruggaat, bedenkt hij ja weer een soort van plan. Gaat hij bedenken wat ga ik nou zeggen tegen mijn vader?
I'll set out and go back to my father and say to him.
Ik ga terug naar mijn vader, beslist hij, en dan ga ik dit tegen hem zeggen.
I have sinned against you. That is confession, repentance.
Ik heb verkeerd gedaan tegen jou.
Not only have I sinned against you, I have sinned against you in heaven.
Niet alleen tegen die vader, maar ook tegen de hemel. Dat is een bekentenis, een schuldbelijden.
I am no longer worthy to be your son.
En ik ben het niet meer waard om je zoon te zijn.
Let me be one like one of your high men.
Maak me maar één van je knechten.
That is what actually sin does to us. Sin makes us feel unworthy.
En dat is het effect van zonde op ons. Zonde zorgt ervoor dat wij ons niet waardig voelen.
When we err, when we sin, when we do something wrong, when we offend one another, it makes us feel unworthy.
En als wij elkaar beledigen of als we foute dingen doen, dan voelen we ons helemaal onwaardig.
At the heart of unworthiness is about shame and guilt.
En dat gaat eigenlijk over schande en schuld.
Have you ever felt shame or guilt?
Schaamte en schuld. Heb je dat wel eens ervaren? Nou, ik wel hoor.
Shame is the feeling of not being good enough. I'm not good enough.
En schaamte is eigenlijk het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard.
It's about the self.
Het gaat over jezelf.
You say to yourself, I am bad.
Ik ben slecht.
I am bad.
Wat je
That's
zegt.
Shame.
Dat is wat schaamte is.
Guilt is about the things you do.
En schuld gaat over de dingen die je gedaan hebt.
So you say to yourself, I did something bad.
Ik heb iets verkeerds gedaan.
So you feel guilty about it.
En daar voel je je schuldig over.
The question is, where is God in our guilt and shame?
En eigenlijk is dan de vraag, waar is God in onze schuldgevoelens, in
where
onze schaamte?
Where was God in his guilt?
Waar was God in de schuld van deze jongen?
God takes upon us himself our guilt and shame.
En het goede nieuws is dat God die schaamte en die schuld op ons neemt.
It doesn't matter what it is.
Maakt niet uit wat het is.
God takes it upon himself. In Isaiah we are told that our guilt is upon him.
En dat is het mooie dat in Jesaja voorspeld werd dat Jezus de schuld op zich zou nemen.
So it's important, whether it's guilt or shame, whether it's intentional, whether it's by chance, whatever happens, you can always go to God because he takes it upon himself.
En het maakt niet uit wat het is, of dat het schuld is, of dat het schande is, of jij iets expres verkeerd hebt gedaan, of dat het gewoon een samenloop van omstandigheden was. Het maakt niet uit wat het is. Als jij daarmee naar Jezus komt, dan draagt hij dat zelf.
The son rehearsed all this story and off he goes. He gets home.
En deze zoon die heeft zeg maar zijn riedeltje in zijn hoofd klaar.
Well, he doesn't get home while he was still away, far away.
En we horen, hij was nog niet eens thuis. Hij was nog helemaal in de verte.
But while he was still long way off.
En terwijl hij nog in de verte was,
his father saw him.
Zag zijn vader hem al.
Does it mean the father stood there every day looking out for the son?
Misschien stond die vader wel elke dag op de uitkijk voor die zoon.
It's very strange construction.
Het is een beetje niet wat je zou verwachten in dit verhaal.
It seems to me, and it's been proven, it's been said that while the son was away, the father always looked out for the son. He knew someday he would come back.
En wat dit beeld eigenlijk schept is dat die vader echt stond te wachten op die zoon. Want anders zou je verwachten van hij kwam aan en hij zei hoi vader, ik ben er. Maar je hoort echt die vader die staat op de uitkijk. Die vader die ziet hem al helemaal in de verte.
At the same time it looks to me like God is always looking out for us.
En dat is een beeld.
No matter what it is, waiting for us to return to him.
En dat is een beeld wat ook over God geldt. Dat het maakt niet uit wat onze situatie is. Maar hij staat klaar op het moment dat wij ons naar hem toekeren.
Perhaps the father every day went out looking far away, waiting. Oh, when will he come? And one day he looked there and he saw somebody that looks like him. And he said, is that him? No, that's not possible.
En waarschijnlijk stond die vader toch echt op de uitkijk en zat hij elke keer te kijken van ja, zie ik nou iets? En op een dag, nou zie ik iets? Is dat hem nou?
Is it really him?
Is dat nou echt?
Ja, dat is hem.
Ja, dat is hem.
And what happens?
En wat gebeurt er dan?
He runs towards him.
Hij rent naar hem toe.
He doesn't say, yeah, here he comes.
Hij staat daar niet van, nou, daar is hij hoor. Komt u mij.
I wonder how many times I say that.
Sorry?
Now you come back.
Dat zou misschien een wat menselijkere reactie zijn van, oh ja, daar kom je hoor.
But here was a father who waited, saw him run towards his son.
Maar deze vader die stond op hem te wachten, die zag hem en die rende naar hem toe.
It was undignified for a man of that caliber to run.
En het was eigenlijk niet eervol dat dat zo'n man zou rennen. Dat werd gewoon niet gedaan.
Probably very impractical.
En waarschijnlijk ook niet zo heel handig.
The way they dressed.
Als je ziet hoe hun kleding was toen.
Yet he was so joyful to have his son back.
Maar hij was zo blij om die zoon weer terug te hebben.
When he saw him, he was filled with compassion.
En toen hij hem zag, toen werd hij gevuld met medelijden, erbarmen.
So the son started to tell the father all the rehearsals he's done.
En die zoon die begint aan zijn ingestudeerde riedeltje.
But the father simply ignored that.
En de vader die gaat daar gewoon helemaal niet op in.
He embraced him.
Hij omhelst hem.
Kissed him.
Kust hem.
Basically saying, your guilt is covered.
En hij zegt eigenlijk, jouw schuld is bedekt.
The symbol of the embrace and the guilt is that your sin is covered. Your guilt is taken away.
En
your shame is taken away.
Dat beeld van omhelzing, dat is dat die schuld, die schaamte, die wordt weggenomen.
You are worthy.
Je bent het waard.
We are worthy in Christ Jesus.
En wij zijn het waard
no
in Jezus Christus.
Is.
Maakt niet uit wat het is.
What
maakt niet uit wat er gebeurt.
No what happened to us in our life.
Maakt niet uit wat er in het verleden
we
gebeurd
are worthy
is.
In Christ Jesus.
Wij zijn het waard in Jezus Christus. Sorry, ik zit helemaal niet op de slides te letten. Ja, ik geloof dat we goed zitten.
En dan de vader took practical steps to really show the son that indeed you are worthy, indeed I've received you back.
En dan zien we een aantal praktische dingen die vader doet. Om eigenlijk te laten zien, om uit te beelden. Dat die vader zegt, ik heb je teruggenomen en je bent het waard en ik hou van je.
He gave him a robe.
Hij geeft hem een kleed.
A symbol of honor.
En dat was een symbool van eer.
A ring.
En een ring aan zijn vinger.
A symbol of authority.
En dat was een symbool van autoriteit.
And a sandal, shoes, what we call it, shoes.
En schoenen, sandalen.
A symbol of sonship.
En dat was een teken van zoonschap.
When the son left, he lost all this.
En toen de zoon wegging, toen was hij dat allemaal kwijtgeraakt.
When he came back,
en toen hij terugkwam.
The father didn't question.
Toen kreeg hij geen vragen van zijn vader.
In fact, it's strange, he didn't rebuke him.
En hij verwijt hem zelfs niet eens.
He didn't ask questions.
Hij stelt geen vragen.
He gave him back everything that was his.
Maar hij geeft hem alles wat eerst van hem was.
Then, of course, the older son comes back and he's angry.
En dan horen we natuurlijk later in het verhaal dat die oudste zoon terugkomt en daar boos over is. Daar gaan we een andere keer over door.
If we keep to this,
laten we het even hierbij houden.
What truth can we get from here?
Wat halen we nou uit dit verhaal?
What is it that is so special about this story for us?
Wat spreekt tot ons en wat heeft dit verhaal ons te leren?
At the heart of this story is forgiveness.
Het gaat natuurlijk allemaal om die vergeving.
At the heart of this story is redemption.
En redding.
And forgiveness, not just forgiveness between us and God, but even forgiveness amongst us as human beings.
En dan gaat het niet alleen om de vergeving tussen ons en God, maar ook om de vergeving tussen ons en onze medemens binnen de kerk en daarbuiten.
The first thing I would like to remind us of is that the forgiveness of God towards us is without recrimination.
Het eerste belangrijke dat we hier denk ik uit kunnen halen is dat Gods vergeving, daar zit geen verwijt in. God vergeeft ons zonder verwijten.
Recrimination is not going back to say, oh you did this and that. When God forgives, it's forgiven. That's it.
Het is niet van dat God zegt, ja, maar hè, dit en dit. Maar nee, als God vergeeft, dan is het klaar. Dan zijn daar geen verwijten meer.
And we as human beings we have to learn to forgive in that manner.
En wij als mensen moeten ook leren om op die manier te vergeven.
Forgiveness is a gift from God to us.
Vergeving is een geschenk van God voor ons.
It's complete in God.
Het is compleet in
There's
God.
There's a story about Abraham Lincoln after the Civil War in America.
Er is een verhaal over Abraham Lincoln na de burgeroorlog in Amerika.
So he was asked, okay, after this, when the rebels come back, what will you do to them?
En er was een journalist en die vroeg aan hem, ja, als die rebellen nou straks weer terugkomen, wat ga je dan met ze doen?
The questioner expected Abraham Lincoln to take a hard stand. I will show them where power lies, kind of thing.
En die man die dat vroeg, die dacht van, nou, die krijgen echt een flinke straf. En die man die gaat echt even met harde hand neerleggen van, ik ben de baas.
And he answered the journalist.
Maar hij zegt,
I will treat them as if they never went away.
Ik ga ze behandelen alsof ze nooit weg geweest zijn.
I will treat them as if nothing happened.
Ik ga ze behandelen alsof er niks gebeurd is.
When God forgives us, he treats us as if we never even committed that wrong.
Als God ons vergeeft, dan behandelt hij ons alsof dat nooit gebeurd is.
When God forgives, it is forgiven.
Als God ons vergeeft, dan is het echt vergeven.
This is called grace, genade.
En dat is genade. Grace.
It's my favorite Dutch word. When it's forgiven, that's it.
Als het vergeven is, is het klaar.
Basically, grace means that I can do nothing to earn God's love.
Genade is eigenlijk, ik kan niks doen om Gods liefde te verdienen.
And I can do nothing to make God not love me.
Maar ik kan ook niks doen wat ervoor zorgt dat God niet meer van me houdt.
Whoever I am in Christ, I am who I am.
Wie ik ben in Christus, dat is wie ik ben.
The second thing I want to remind you, if God has forgiven us.
En het tweede punt wat ik uit het verhaal haal.
Do the same thing.
Als God ons vergeeft, dan moeten wij die vergeving ook weer doorgeven.
The only way forgiveness can be made real is when we begin to practice forgiveness amongst ourselves.
En vergeving wordt pas echt een realiteit als wij dat ook doorgeven en anderen om ons heen vergeven.
And this is difficult.
En dat is moeilijk.
Because it's painful.
Pain. Want dat is pijnlijk.
Offenses cause pain.
Beledigingen of dingen die mensen ons aan hebben gedaan,
offenses
dat doet pijn.
Offenses cause hurts in our heart.
Dat doet pijn in ons hart. Soms
whatever.
Lichamelijk, soms emotioneel.
So it's not that simple to just say, oh, huh, I forgive you, no question.
Dus het is eigenlijk helemaal niet makkelijk om te zeggen, ja, ik vergeef je wel. En,
But we can forgive if we ask God to help us do that.
Maar wij kunnen elkaar vergeven als we Gods hulp daarbij vragen.
It is a decision. It's a choice we make. It's not the feeling itself.
En vergeving is niet een gevoel, maar het is een keuze die we maken.
I have to choose first to forgive before the feeling will come.
Ik moet eerst beslissen, een keuze maken van ja, ik ga jou vergeven. En misschien dat dan het
so
gevoel
I can
komt.
Decide to say, look, you've offended me, it's terrible, I feel terrible, I'm in pain, but I choose to forgive you. It doesn't mean I feel fine.
Als iemand iets je aangedaan heeft, dan moet jij die beslissing maken van ja, ik kies ervoor om jou te vergeven. Dat betekent niet dat alles prima is met mij.
But if we make that choice, the Holy Spirit works in our hearts to heal the wounds, to heal the pain.
Maar als wij die keuze maken, dan kan de Heilige Geest in ons hart werken om die pijn te genezen.
And the third thing.
Een derde punt wat we hieruit halen.
It's interesting. Our forgiveness depends on whether we forgive other people.
Onze vergeving hangt ervan af of wij andere mensen ook vergeven.
In Matthew 6, 14 and 15.
Er is een passage in Matthäus 6, vers 14 en 15.
Also repeated in Mark 11, 25.
En het komt nog een keer terug in Marcus 11, vers 25.
For if you forgive others when they sin against you.
Als je andere mensen vergeeft als zij je iets aandoen.
Your heavenly Father will forgive you.
Dan kan God jou ook vergeven.
But.
Maar
if you do not forgive others when they sin against you,
als jij andere mensen niet kan vergeven als ze jou wat aandoen,
your father will not forgive you
dan gaat God jou ook niet vergeven.
This is serious.
Dit is echt wel pittig.
Somehow, me forgiving someone reflects on how God forgives me.
Er is een verbinding tussen als ik mensen vergeef. Dan pas kan God mij vergeven. Die twee dingen die hangen met elkaar
so
samen.
The point is, let's bear with one another as Christians.
Dus laten wij als christenen, als volgelingen van Jezus, elkaar vergeven daarin.
And in doing so, we reflect the glory and the salvation we have in Christ Jesus.
Om daarin de glorie van God te weerspiegelen en ook onze redding in Jezus Christus daarin vorm te geven.
So, question for you.
Dus ik heb een paar vragen.
Question for me.
En ook voor onszelf.
Is there something in your life that you need forgiveness for?
Is er iets in ons leven waar wij vergeving voor nodig hebben?
That you need forgiveness from God.
Dat je van God vergeving nodig hebt.
Is there somebody in your life that you need to forgive?
En is er iemand in jouw leven die jij moet vergeven?
And again, are you acting in a way that you are blocking your own forgiveness?
En de vraag is, sta jij in de weg van je eigen vergeving?
Let's think about this.
Laten we hierover nadenken.
And ask God to help us.
En God vragen om ons te helpen.
To reflect him.
Om hem te weerspiegelen.
To reflect what he's given us.
Om te weerspiegelen wat hij ons gegeven heeft.
As we live together,
als wij samenleven.
As we live in the community.
Als wij in deze gemeenschap leven.
Let's pray.
Laten we bidden.
Thank you, Father, that you are a gracious God.
Vader, dank u wel dat u een genadig God bent.
Your love knows no bounds.
Er is geen grens aan uw liefde.
That you love us no matter who we are.
Dat u van ons houdt. Ongeacht wie we zijn.
That you love us just the way we are.
Dat u van ons houdt zoals we zijn.
In our goodness, in our worst.
In alle slechte dingen en alle vreselijke dingen.
Help us that we can reflect this love towards one another.
Helpt u ons om die liefde te weerspiegelen naar elkaar toe.
Thank you for your grace.
Dank u wel voor uw genade.
Through Jesus Christ our Lord.
Om Jezus wil.
Amen. Amen.